Nevena. Het werd duidelijk waarom ze daags tevoren niet doorgetrokken waren naar Labineka. De delta van de rivier de Neretva bestond uit een uitgestrekt moeras. De Bulgaren waren bevreesd geweest zich daarin te begeven, in de schemering. Toen ze er doorheen trokken, hoorden ze de geluiden van wel honderden soorten vogels en het getjerp en gezoem van vele insecten. Kibbe had het gevoel dat hij tot voedsel diende van alle bloedzuigende insecten die hier voorkwamen. Eenmaal in de stad aangekomen, vergat hij de ellende en keek geïnteresseerd om zich heen. Buiten het feit dat er geen enkele kerk stond, zag de stad er in de ogen van Kibbe heel gewoon uit. Opvallend waren enkele pastelkleurige huizen, maar verder waren er geen technologische hoogstandjes. Het waren de gebruikelijke onderkomens van deze regio, gebouwd zonder een gemeenschappelijk plan. Sommige leken op instorten te staan, andere zagen er beter onderhouden uit. Er was volop bedrijvigheid. Kibbe was ervan uitgegaan dat hier uitsluitend piraten leefden, maar voor zijn ogen ontrolde zich gewoon een normaal patroon van mannen, vrouwen en kinderen bezig met dagelijkse werkzaamheden en ambachtslieden die allerhande werkzaamheden verrichten. Hij zag een haven waarin tal van kleine schepen op kalm water lagen te dobberen. Er klonk veel geschreeuw toen een aantal gewapende mannen op hun groep afkwam. De Bulgaarse leider brulde iets terug en vervolgens namen de gewapende mannen de gevangenen over en leidden hen weg. Ze werden ondergebracht in een grote schuur en daar kregen ze iets te eten en drinken. Voordat ze naar binnen werden geleid, had Ali de omgeving goed in zich opgenomen. En hij zei nu tegen Kibbe dat ze moesten opletten of de routine die zich hier ontwikkelde hun kansen kon bieden om hun vrijheid te herwinnen. Er was echter geen sprake van ongezien wegsluipen. Zo gingen enkele dagen voorbij zonder dat ze een kans zagen om er vandoor te gaan. Hadden ze hun kans gemist? Zouden ze geen mogelijkheid krijgen voor ze scheep moesten gaan? Op een dag was het zover. Kibbe werd ruw overeind getrokken en sterke handen dwongen hem aan boord van een Narantijns schip. Het schip leek wel wat op een schelp die opengeklapt was. De toekomstige slaven werden aan elkaar gebonden en hurkten neer op de spanten tussen de zitplanken. De man naast Kibbe werd ook nog eens vastgezet aan een reling boven de spanten. Naast de bemanning waren er zo'n 20 gevangenen in het schip, maar Ali was er niet bij. Ali zag Kibbe voor zich in een schip geduwd worden. Een grote, bebaarde Narentijn wees naar het ernaast gelegen schip. De groep waarin hij liep werd daar naartoe gedirigeerd. Hij was voor de overtocht gescheiden van zijn vriend en hij voelde zich triest te moede. Hij moest in Venetië zo snel mogelijk Kibbe terug zien te vinden. De schepen verlieten de haven. Ze voeren tussen de voor de kust liggende eilanden Var en Kortsula door en ronde het laatste eiland, waarna de steven, tot Ali's schrik, gericht werd naar het zuiden. Met het eiland Issa aan stuurboordzijde zagen ze plots van achter het eiland een aantal schepen verschijnen. De schepen voerden een halve maan in hun vlag. Er brak paniek uit onder de Narentijnen. Ze probeerden te keren om de beschutting van hun thuishaven te bereiken. Ze hadden deze manoeuvre nog niet voltooid toen de islamitische vloot op hun dook. Ze werden geënterd door de grotere en snellere schepen. Er brak een gevecht uit in het schip van Kibbe. De paniek onder de gevangenen was groot, want ze zaten vast en ingeklemd tussen de banken waarop werd gevochten. Na een enorme houw van een kromzwaard verloor de man naast Kibbe, die vast zat aan de reling, zijn arm. De reling zelf bezweek onder de klap. De slaven probeerden de strijd te ontwijken en kwamen daardoor aan één zijde van het overhellende schip terecht. Aangezien ze nog aan elkaar vastzaten, werden ze allen overboord getrokken toen enkele van hen uit het schip vielen. De menselijke kluwe verdween al snel onder water, aangezien niemand kon zwemmen. Wanhopig probeerde Kibbe los te komen. Hij trok aan de knopen in het touw. De lucht verdween door zijn inspanningen in hoog tempo uit zijn longen. De Narentijnen in het schip van Ali hadden geen tegenstand geboden en zich direct overgegeven. Ze werden aan boord van een van de Omeyade schepen gebracht. Een officier en een klerk kwamen vervolgens aan boord om de antecedenten van de gevangenen te noteren. Ali produceerde van onder zijn kleding de ring waaruit bleek dat hij een speciale gezant van het hof was. Hij werd onmiddellijk naar de bevelhebber van het flotilje gebracht. Daar werd hij met alle eerbied ontvangen, in nieuwe kleding gestoken en er werd hem een maaltijd voorgezet. Een van de schepen zou hem direct naar Venetië brengen, waar hij passage zou kunnen boeken naar Malaga. De anderen zouden hun opdracht volbrengen, namelijk het vernietigen van het piratenbolwerk. Laminekia. Ali drong er bij de bevelhebber op aan om uit te kijken naar een blonde Fries die Kibbe heette. Als hij gevonden werd, moest hij met alle egards worden behandeld en zo snel mogelijk naar het hof in Cordoba worden gebracht. Hij vond het rot zijn vriend achter te laten, maar hij kon de kalif niet laten wachten. Hij moest naar Cordoba. In een kleine baai op het eiland Corcula lag een kennelijk levenloos lichaam op het zand langs de vloedlijn. Een krab tikte blijkbaar nieuwsgierig tegen een grote teen. Het been bewoog en het dier krabbelde snel weg. Was het een laatste stuiptrekking? Buiten het geluid van vogels en het geruis van kabbelend water heerste er totale stilte. Deze werd plotseling doorbroken door een helder gezang. Een jonge vrouw bewoog zich langs de vloedlijn met een net en een mand. Ze liet deze vallen op het moment dat ze het lichaam ontwaarde en haastte zich er naartoe. Met enige moeite keerde ze het lichaam op de rug en legde haar oor naast de mond van de drenkeling. Ze voelde lucht op haar wang. Nu zag ze ook zijn borst licht bewegen. Snel draaide ze hem op zijn zij. Een golf water liep uit zijn mond. Het lichaam kromde zich. Hij hoestte en toen gingen een paar prachtig blauwe ogen open die recht in de hare keken. Hij begon te spreken in een haar onbekende taal. Ze schudde het hoofd en wees naar haar oren. Hij sprak opnieuw. En deze klanken waren anders, rauwer. Opnieuw schudde ze het hoofd. Hij ondernam een derde poging met hetzelfde resultaat. Toen Kibbe bijkwam, keek hij in de twee meest donkerbruine ogen die hij ooit zag. Waar was hij en wie was hij? Hij vroeg het haar. Ze schudde echter het hoofd en wees naar haar oren. Toen probeerde hij het in het Arabisch en daarna in het Duits. Ze bleef naar haar oren wijzen en het besef daalde in dat ze wellicht doof was. Hij gebaarde naar zichzelf en zei Kibbe. Daarna wees hij naar haar. Ze zei Nevena. Er werd geroepen en Nevena keek in de richting van het geluid. Ze was dus toch niet doof, dacht Kibbe. Een oudere man kwam tussen de bomen vandaan en riep nogmaals haar naam. Tata, riep de vrouw en ze zwaaide. De man kwam naar hen toe en er ontspon zich een heel opgewonden gesprek in een taal die Kibbe geen herkenningspunten bood. De man stemde kennelijk in met haar voorstel en hij gebaarde Kibbe hen te volgen. Ze liepen een klein uur waarbij Kibbe de mand van de protesterende jonge vrouw overnam. Met twee manden vol arriveerde het drietal in een plaats met de naam Blato. Kibbe werd opgenomen in het huishouden van vader en dochter. Er was geen moeder aanwezig. Later zou hij het verhaal van dit tweetal te horen krijgen, maar vooraleer verliep de communicatie met handen en voeten. Kibbe maakte zich in deze dagen nuttig met allerlei klusjes. De woning, annex schuur, verdiende wel wat onderhoud. Daarnaast hielp hij op het land. Haar vader heette Djurai en hij toonde Kibbe hoe de druiven moesten worden verzorgd. Takken en bladeren moesten worden weggesnoeid om alle energie naar de druiven te laten gaan. Hij werd door Djurai berispt als hij te veel gebladerde wegsnoeide. Hij begreep dat de druiven dan konden verbranden tijdens een droge periode. Het mocht er echter ook niet te hard gaan regenen, want dan konden de druiven aangetast worden door schimmels en ging je hele oogst verloren. Het waren zaken waar Kibbe nooit bij had stilgestaan toen hij zijn eerste wijn in het Frankenland proefde. Het zou geen leven voor hem zijn. Het werd daarom tijd om verder te trekken, maar daarover verkeerde hij in tweestrijd. Hij wilde eigenlijk niet wachten tot de volgende maand, wanneer de druiven werden geoogst, maar zijn gevoelens voor Nevena waren sterker geworden. Kon hij haar bewegen met hem mee te gaan? Mocht hij haar losscheuren van haar wortels op dit eiland? Deze overpeinzingen eindigden toen de feestavond in Blato begon. Het dorp was gebouwd op twee heuvels die gelegen waren aan een vruchtbare vallei waar druiven en olijven werden verbouwd. Op het open stuk werd een vuur aangelegd, waar men begon met het bereiden van een gemeenschappelijke maaltijd. De lokale wijn smaakte voortreffelijk en Kibbe dronk er te veel van. Hij trok zich daarom rond middernacht terug. Even later kwam Nevena kijken hoe het met hem ging. Ze kuste hem lichtjes op zijn voorhoofd, waarna Kibbe zijn arm om haar heen sloeg en haar vurig kuste. Een moment leek ze weerstand te bieden, maar toen ontspande ze zich en kuste hem terug. Hij probeerde haar uit te kleden, maar was zo onhandig dat hij zich verstrikte in zijn pogingen. Nevena legde een hand op zijn borst en trok kalm haar jurk over haar hoofd. Ze stond naakt voor hem en begeerte schoot door hem heen. Hij kon niet langer wachten en zijn lid schoof makkelijk bij haar naar binnen. In enkele seconden was het voorbij en Kibbe viel vrijwel onmiddellijk in slaap. Nevena veegde zich schoon, trok haar jurk weer aan en begaf zich tussen de feestvierders. Niemand had haar gemist.